Zingen wij nu gezang 2 in zijn geheel? De tekst voor hedenavond is 9e vers van Johannes 1. 9e vers van Johannes 1. We lezen nu het woord Gods aldus. Hij was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Meneer de heren, zoals ik zo even al bij de schriftaankondiging zei, gaat het in het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes om het zijn van de Heer Jezus voor zijn geboorte. Het begint in de eeuwigheid. De Zoon Gods is niet geschapen. Voor alle eeuwen, voordat de tijd en de tijdelijkheid begon, voordat de schepping inzette, als wij toch met beperkte tijdelijke woorden uitdrukken, was de eeuwige Zoon als het woord van God bij de Vader. En er zijn allerlei getuigenissen van in de Heilige Schrift, ook speciaal in het Oude Testament. En daarvan gesproken wordt van de wijsheid Gods die spelende was voor het aangezicht van God. Overal vinden we sprake van het woord dat in het begin gesproken werd. En dat woord blijkt gestalte aan te nemen in een enkele mens. Gedurende in deze wereld een korte periode van 33 jaar. Het is zo ontzaglijk dat het is niet na te denken en het is ook niet na te voelen. En dan wordt er gezegd dat hij niet alleen in de eeuwigheid was, maar alle dingen zijn door middel van hem gemaakt. Zo staat het eigenlijk, door middel van. God de Vader, heeft door middel van het woord, de Zoon, alle dingen geschapen. Dat is het tweede. Dus eerst in de eeuwigheid wordt er van gesproken. Daarna bij het begin van de schepping is hij het middel waardoor God de dingen en alles wat is, alles wat geschapen is, in het aanzijn roept. En dan als die wereld er is, dan blijkt er veel duisternis in die wereld te zijn ontstaan, het raadsel van de zondeval. Zoals wij het in alle beperking proberen uit te drukken. Maar ook dan, zegt Johannes, is de wereld niet verlaten van het licht. Het licht was het waarachtige licht. Het licht wordt hiervan gesproken. Het was het leven. En het leven was het licht der mensen. En er wordt ervan gesproken, waar we al eerder over gehandeld hebben. Het licht schijnt in de duisternis. En we hebben er toen op gewezen dat het niet is een schijnen van buitenaf, vanuit de hemel, in de duisternis van deze wereld. Nee, staat een woord dat uitdrukt dat hij in de wereld is en schijnt midden in de wereld, niet vanaf de hoogte, maar is erin dus. Hoewel hij ook in de hemel is, heeft het licht, eeuwige zoon, de wereld nooit verlaten. En dan spreekt Johannes dat triomfantelijke woord uit, dat dankbaar woord, wat we zo bijzonder kunnen aanvoelen, nu we geholpen worden door de situatie waarin wij zijn, van de kortste dag. Maar ook de heidense voorouders zo'n geweldige spanning hebben beleefd, of het licht verzwolgen zou worden. En dan kregen zij maar iedere keer een bevestiging van ieder jaar. Hier wordt het triomfantelijk uitgesproken. En de duisternis heeft het licht niet kunnen verzwelgen. Daarover hebben wij gesproken. En dan gaat het verder over de aanwezigheid van het licht. Er is een profeet, treedt erop, Johannes de Doper, die van het licht getuigt. Dat is het grote getuigenis van het licht vlak voor zijn verschijnen. Johannes heeft getuigd zelfs voor de geboorte, daarover hebben we ook gehandeld. Zelfs in de moederschoot al. Het zijn dus allemaal dingen waar ik het mee in verband wil brengen, die we allemaal uitgebreid met elkander hebben behandeld. En dan gaat het om deze vraag: hoe is het licht nu in de wereld aanwezig? Het is dus niet door de duisternis. Hoe duister het ook in de wereld is. Hoe machtig de tegenkrachten. Hoe machtig de boze, de duisternis, de zonde en de dood ook zijn. Waarin je altijd meent dat het goede, het licht, het altijd moet verliezen naar de ervaring in deze duistere wereld. Johannes spreekt uit dat de duisternis niet zo machtig is. Dat het licht verzwolgen kon worden. Maar waar is het dan? Waar treft je het aan? Voor wie is het? Ja, er wordt in het evangelie naar Johannes ervan gesproken dat verlicht worden, in het bijzonder degene die op nieuwe wijze geboren worden, die niet uit het bloed geboren zijn, niet uit de bloedverwantschap zijn verwekt, en ook niet uit de levensdrang, uit de wil van het vlees, die zo ontzaglijk sterk is. Je moet het helemaal niet evolutionistisch verklaren, ook niet uit de wil des mans, die verwekt, maar God zelf heeft deze verwekt. Diegene namelijk die in zijn naam geloven, die heeft hem macht gegeven. Maar dan kom je voor de ontzaglijke moeilijkheid te staan. Is het dus eigenlijk maar een beperkt aantal mensen, een klein aantal mensen, groot of klein, kunnen dat niet uitmaken, dat verlicht werd door dat licht. Betekent dat dat er geslachten en geslachten geboren worden die nooit en te nimmer door dit licht beschenen worden? Weet wel, er zijn mensen die dat menen en die zeggen, het zijn de gelovigen en die zelfs een donkere kijk hebben op de mensen van een andere religie als de christelijke. Zeggen, er is nog maar één manier om zalig te worden en die worden verlicht. Ja, de Bijbel is altijd veel ingewikkelder en veel moeilijker dan wij in onze schema's kunnen vatten. We staan hier voor een uiterst merkwaardig woord. En als een woord zo merkwaardig is, zo moeilijk te verstaan, dan heeft men in de loop van de tijden geprobeerd om met alle vindingrijkheid de moeilijkheid van dit woord ongedaan te maken. Men heeft aan dit woord, wat ons tekstwoord voor vanavond is, ook allerlei proberen te doen. U weet, het woord dus leidt. Hij luidt dus, het woord luidt dus, hij was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. En we hebben met de moeilijkheid gezeten en ook nieuwere commentaren geven dat op. Mensen in de loop van de tijden ook wel. Nou, je moet het anders lezen, zei men. Je moet lezen, dit is het waarachtige licht. Het waarachtige licht was dat een iegelijk mens verlicht, zo moet je dan het lezen, was komende in de wereld. Men trekt dan dat komen in de wereld bij het licht. Men wil het als het ware op die wijze verklaren als het licht was komende. Strijd met wat erop volgt. Hij was in de wereld. Hij hoeft niet tot de wereld te komen als die er was. Dus het sluit al uit dat het zo gesteld moet worden. Maar men schrikt terug voor de consequenties van de betekenis van dat woord. En willen dus zo verklaren, hij, het licht, dat een iegelijk mens verlicht, was komende in de wereld. Zo staat het er niet. Daar is, als je een keuze moet doen, en het is een regel die je bij de uitleg van de Heilige Schrift dikwijls bijzonder goed kan helpen. Je moet altijd kiezen als er twijfel is in de betekenis van een tekst voor de moeilijkste kant. Voor die kant die vanuit jezelf, vanuit je natuur, vanuit je verstand, vanuit je gevoel de minst aannemelijke is. De allermoeilijkste, de moeilijk te verstane, dan ben je dikwijls erbij het juiste uitgekomen. Die tekst die het dichtst bij het oorspronkelijke staat, die het op het eerste gezicht zo leest, dan hoort het bij mens, dat komende in de wereld, en niet bij het woord dat komt, dat zou komen in de wereld. Als je het zo leest en je komt daardoor in de grootste moeilijkheden, dan heb je veel eerder kans om met het woord Gods in aanraking te komen dan met al die harmonisaties die men in de loop van de tijd op de Bijbel heeft proberen los te laten. We staan dan ook inderdaad voor iets moeilijks. maar tegelijk voor iets dat ontzaglijk troostvol is. En daarom ligt het meest voor de hand, en ik kies dus daarvoor, voor die betekenis van de tekst, voor die verklaring, die de volgorde van de woorden neemt, zoals het er staat, zonder een ingewikkeld bij elkaar trekken van woorden, en de tweede plaats voor iets wat het allermoeilijkste is om zomaar te verstaan. Dat zijn twee dingen, de woorden in volgorde nemen en vervolgens niet uitwijken voor iets wat je niet direct begrijpt. Dan juist oplettend worden en dan je afvragen, wat betekent het? Ik geloof dat we dan de keuze doen die de juiste keuze is. Nu, wat staat er nu? Zo nu het woord op de voet volgen, hij, dat is de Zoon van God. Dat is de eeuwige Zoon God, die de kerstnacht vlees geworden is. Hij was in de wereld. Hoe was hij in de wereld? Er staat ook bij dat de zijne, dat is de wereld zelf, de wereld, we hebben er eerder op gewezen, dat is niet de schepping, maar dat is de gevallen schepping. Zo wordt het in het evangelie naar Johannes gebruikt. Vandaar dat er ook staat dat de overste van deze wereld, dat is de boze. Zo staat het in het Johannes-evangelie. De boze is de overste van deze wereld. Maar de overste van deze wereld is een, dat is iets anders dan de Heer van de schepping. Want dat is God. God is de schepper. En God is Heer over alles. Maar de verbasterde wereld, de geschonden schepping, die wordt wereld genoemd. En toch lezen we in het evangelie van Johannes dat God nu juist die gevallen schepping, de wereld, zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon daarvoor gegeven heeft. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wereld is iets anders dan schepping. Het is gevallen schepping. En toch, hoewel van die wereld de overste, de boze is geworden, is het de boze niet gelukt om het licht te doven, om het licht te overweldigen. In de donkerste situatie, in de verschrikkelijkste omstandigheden. Als je zegt, nu dit gebeurd is, nu is het afgelopen. Nou kan er niets meer. Nou is alles door elkaar gelopen. Nu is er geen enkele grens meer. Het zijn van die ogenblikken dat je aan zoiets denkt. Dat het zo duister wordt. Als zelfs mensen die zich volk Gods noemen, zich aansluiten bij de duivelse moordenaars. En die dingen gebeuren heden in onze dagen. Als we denken, hoewel het dan ging om de haalbare kaart en alles zo goed mogelijk, werd er dan toch een legale weg gekozen, beperkt wel, tot een beperkte kindermoord. Goed, je kon niet beter. Liever een beperkte kindermoord dan een volledige kindermoord, schreeuwt men. En men praalt dan nog met zijn geweten. Dingen die zijn gebeurd, ach, maar kun je het de mensen kwalijk nemen? Zijn zo slecht voorgelicht. En wat zijn vele christenen op Bijbels gebied slecht, heel slecht voorgelicht. Mensen zijn nog zo kwaad niet op zichzelf. Maar er is een macht van een verduistering in de wereld. Zo groot. En is het van, ach, de boosaardigen die worden wel herkend. Maar het vreselijkste is de goede en die het goede willen en die geen weerstand meer hebben, omdat het volk te gronde gaat, omdat het geen kennis meer heeft. Dat is het verschrikkelijke. Kennis is natuurlijk liefhebben van God. Dat is niet uiterlijke kennis. Maar als je God een heel klein beetje kent, dan weet je toch wel veel en veel meer dan goedwillende propaganda en goede doeleinden om politieke dingen te handhaven, die allemaal verschrikkelijk belangrijk zijn. Dan heb je geen compromis ten opzichte van God, als je maar een beetje kent. Maar er wordt ook zo weinig van de ware God gesproken. En zoveel van schijnbeelden, van drogbeelden. De prediking komt zo ontzaglijk tekort. En als welwillende mensen prediking gaan horen, wat horen ze dan? Soms wat clichés die iedereen alleen weet. Of wat gekwetter over de daverende dingen van deze dagen en wat modeverschijnselen en wat het nalopen van allerlei kreten. Maar de uitleg van het woord God, duisternis, het is heel duister. En je denkt in sommige ogenblikken dat de duisternis het wint. En bij de een ziet het daarbij en de ander daarbij. Dan moet je ook weer niet te hoog aanslaan. De een wordt de duisternis geopenbaard bij dit verschijnsel en de ander bij dat. Maar hier staat het toch onherroepelijk dat de duisternis niet het licht heeft kunnen verzwelgen. En nu kunnen we ons afvragen, in die duistere wereld, dat was eigenlijk de vraag die we stelden, waar kun je het dan nog vinden? Waar is nou dat licht? Is het bij een paar mensen? Is het alleen bij diegene die uit God geboren zijn? En het is een troost, broeders en zusters. Ik hoop ook dat er hier velen mogen zijn, ook in ons midden nu, die uit God geboren zijn. Want het is zo dat daar in ieder geval het licht aanwezig is. Waar het Godsvolk nog is in Israël en in de gemeente, daar kan het niet helemaal duister in de wereld worden. Want een mens is, behoort niet tot het Godsvolk uit zichzelf. Maar het is door de macht van Gods geest, is hij of zij verwekt. Maar is het licht nu alleen maar bij het Godsvolk? Ja, dan zouden al die andere mensen vrij uitgaan en onschuldig zijn. Maar zo is het niet. Gaat geen mens verloren dan uit eigen schuld. Hoe kan dat? Waar is het licht van God dat Christus is dan aanwezig? In de eerste plaats, wat is dat licht? We moeten eerst iets zeggen over het licht nader, want er wordt in onze tekst wordt er iets over gezegd. Hij was het waarachtige licht. Wat is waarachtig licht? Waarachtig, we gebruiken het woord waarachtig zo gemakkelijk. Ja, hier staat een heel merkwaardig woord wat een mens kan doen huiveren. Waarachtig, dat is niet alleen tegenover vals licht. Dat is niet alleen tegenover onwaar licht. Het is niet alleen tegenover schijnlicht. Dat is het ook allemaal. Zo vatten wij meestal waarheid op. Maar het is dit. Het heeft twee wortels, het woord. Aan de ene kant betekent het dat het licht straalt door de verborgenheid heen. Het verborgene, het was oorspronkelijk verborgen. Want het licht, het Het hemels licht is voor een natuurlijk mens verborgen. Anders zou je door vernietigd worden. Verborgen, maar het wordt onverborgen. Het Griekse woord waarheid, wat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk onverborgenheid. Geopenbaard worden. De hemel gaat open. God zelf openbaart zich in dit licht. Aan mens, aan alles. En alles wat het bestraalt, komt plotseling te staan in een heel ander verband. Namelijk in het licht van de oorsprong van God zelf. Als dit licht over mensen of over dingen valt in deze duistere wereld, dan plotseling ga je in dit licht zien, niet zoals je het aantreft, zoals je het altijd aangetroffen hebt, maar je gaat ineens in dit licht zien hoe God het bedoeld heeft, hoe het moest zijn. Dat is het eerste van dit licht, dit waarachtige licht, dit licht van de onverborgenheid, het licht van de openbaring. Als het op een medemens valt, die niet sympathiek is, dan ineens ga je dit licht zien, dat die sympathie of antipathie van je betrekkelijk onbelangrijk zijn, maar dat God hem of haar zo bedoeld heeft en een oorsprong zo geschapen heeft. En het geldt voor alle dingen. Je gaat plotseling zien wat eraan is toegevoegd. Door de boosheid en door de zonde. Het waarachtige licht is in de eerste plaats datgene wat de dingen stelt in verband met de oorsprong. Je leert, het wordt je openbaar hoe het had moeten zijn. Je krijgt een visionair, word je. Je krijgt in dit licht, door dit licht, een profetische blik. Je gaat zien hoe God de dingen in oorsprong beschapen heeft. Dat is de eerste kant. En dat is eigenlijk wat in de Griekse taal is uitgedrukt. Maar die Griekse vorm is een vertaling van een Hebreeuwse vorm. En de Hebreeuwse waarheid, dat is nog veel meer. Kijk, de Griek is bezig met kennis, met verlichting, met inzicht. De waarheid is een kwestie van onthulling bij de Grieken, in de Griekse beschaving. Maar het Hebreeuwse begrip is niet alleen onthulling, is niet alleen stellen in het licht, waardoor een kennis, een inzicht ontstaat. Maar de waarheid in het Hebreeuws is de macht Gods, die vol van genade is, de genade die heil is, die herschept, die verandert, die vernieuwt, die verzoent, die vervolmaakt. Terwijl bij de Grieken het licht is een herkenning, een visioen, zo moest het zijn. Zo is het hier de macht Gods die herschept, die herstelt, die vernieuwt. Daarom wordt Jezus ook de waarheid genoemd. Ik heb al dat voorbeeld gegeven, wat misschien een catechisatievoorbeeld is, wat toch duidelijk kan zijn. Bij de doortocht van de Rode Zee is de werkelijkheid, de barre harde werkelijkheid van de wereld, het machtige leger van de farao en de zee voor het volk. Maar de waarheid is het pad dat God door de zee trekt Dat is de verlossing. Begrijpt u? Dat is waarheid. Het waarachtige licht is niet alleen het licht dat de dingen in de ware verhoudingen leert zien. Dat is het in de eerste plaats. Maar het is vervolgens en dieper en oorspronkelijker het herscheppende, vernieuwende licht Gods dat alle dingen nieuw maakt. Gemeente, maar waar vinden we het? Ik heb gezegd, ja, bij het volk Gods, bij degene die door de geest, door God zelf verwekt zijn, in navolging van de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Ja, inderdaad, daar. Maar niet alleen, want dan zou iedereen onschuldig zijn daarbuiten. Waar ontmoet mens het licht, het waarachtige, ontdekkende en herscheppende licht God? En hoe staat het er? Dit, hij was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens. Er is dus geen mens. De hele wereldgeschiedenis, is geen enkele mens naar dit woord niet licht is door dit waarachtige licht. De Zoon Gods in de wereld gekomen is als Jezus de Messias. Er bestaat in de hele wereldgeschiedenis, de hele wereld, geen enkel mens die er niet door verlicht is. Ja, kan men zeggen, dat is een ruim woord. We denken nooit ruim genoeg van God. We zijn altijd geneigd om beperkt te denken, ieder mens. Maar waar blijkt dat dan uit? Als je ziet hoe het volk Gods nog beneden de maat leeft. En al die mensen, en al die ontzetting, en al die verwarring, en al dat onrecht, en al die wreedheid, en vooral die barre, barre onwetendheid. Mensen die zich maar laten gaan, en die nooit, nooit tot zichzelf komen. En dan al die omstandigheden, hoe komen ze ertoe, als je daarover gaat denken. Maar wanneer dan? Wanneer wordt dan ieder mens verlicht? En dan staat het er. En dat is pijnloos diep. Wanneer wordt een mens, ieder mens, verlicht? Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, ieder mens, komende in de wereld. Ieder mens wordt dus door het verlossende licht, Jezus Christus, verlicht wanneer hij komt in de wereld. En dan komt de vraag naar voren, wat wordt daar nou mee bedoeld? Ja, en u, gemeente, ben ik mij ten volle bewust dat wij bij de moeilijkste dingen van de Heilige Schrift uitkomen. Nog eens gezegd, niet voor het verstand. En ook niet voor het gevoel, maar voor het hart, om hier te verstaan. Wat is dat? Mens komende, staat er eigenlijk, komende tot de wereld. Ja, waar komt die vandaan? De Bijbel zegt er niet zoveel over. Er is veel over getwist. komt tot de wereld van God uit. Hoe dan ook. Mens, geschapen in het beeld Gods, komt van God. Ziel, bestaan van de mens, komt van God. En God, God is in de hemel. Er is dus een komen van God. Het zij dat we bestaan hebben in Gods eeuwige gedachte. Want Gods wetenschap is van eeuwigheid. En ieder mens is dus van eeuwigheid in de gedachte Gods aanwezig. En het kan ook zijn waar velen toe neigen. En waar ik ook persoonlijk achter sta. Mijn persoonlijke meningen hoeft u niet over te nemen. Al is het waarschijnlijk. Eerst is wel zeker van God naar de wereld. Het kan zijn dat de gedachte Gods ook een hemelse verwerkelijking hebben. Zodat de zielen in de hemel aanwezig zijn. Dat zou kunnen. Kan ook ineens vanuit de gedachte Gods. Maar er is een gang van God naar de wereld en een binnenkomen in de wereld. Er is dus een hemels bestaan, het zij in de gedachte Gods of anders. En wat is nou het punt? En dat is nou de vraag, wat is nou het punt van het komen in de wereld? Het in de wereld zijn. Nou ja, dat is natuurlijk duidelijk aangegeven waar een mens gaat ademen. Ontzettende ogenblik waar velen de schok van hebben als de navelstreng doorgesneden wordt en het kind moet zelfstandig gaan ademen. Eerste geluid komt, de wereld met al zijn moeilijkheden en met al zijn zijn. Een mens krijgt als hij die wereld binnenkomt. Komen in de wereld, dat is vanaf de afstand, het is het doormaken van de gedachte, de eeuwige gedachte Gods, tot het eerste ademhalen waarin de navel streng wordt doorgeknipt. In die periode, in die reis van Gods eeuwige gedachte naar het eigen ademhalen, in die periode ligt de verlichting van het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Er is dus een deel hemelleven bij. En er is ook een deel, een belangrijk deel, in de moederschoot bij. Is het niet zo dat zelfs de meest platvloerse psychologen altijd nog constateren dat het kind in de moederschoot, die moederschoot, het daar zijn, als een soort zaligheid heeft doorgemaakt, waar mensen toe terugverlangen als ze in de doodsangst zitten. U weet het wel, mensen die in een doodsangst zitten, er wordt verteld van een man die in doodsangst was. Die was in een kast gekropen en die had de houding aangenomen van het kind in de baarmoeder. Blijkbaar neemt een mens dat op een of andere manier toch nog mee. Het is in de eeuwigheid en het komt bij de ontvangenis en er is die periode in de moederschoot. En u weet dat het woord moederschoot in het Hebreeuws betekent erbarming. En erbarming, dat is de hangt samen met de genade en de begenadiging, verwarming, liefde. Mens wordt voorbereid om in die barre, vreselijke wereld te gaan, doordat het waarachtige licht, Christus, de mens verlicht, in de hemelse overgang van het woord God in de moederschoot. Op deze aarde komt Christus zelf tot ieder mens in die periode in de moederschoot. Om die ongeboren vrucht te verlichten met het waarachtige licht. Alles te laten zien in de juiste verhouding. En te geven de wederbarende, vernieuwende, herscheppende kracht. En als een mens geboren is, waar die ook terechtkomt, kan dit nooit bij hem uitgeroeid worden. Daarom weet ieder mens in de grond van de zaak wat waarachtig licht is. Weet ieder mens in de grond van de zaak wat heil is. En is niemand onschuldig. En kan niemand met de grofste middelen dit ooit, deze laatste gewetensroep, die niet aangepraat is en die niet overgeërfd is door geslachten, maar een mens kan die ontmoeting met Christus, die heeft gehad in de moederschoot, nooit, nooit loochenen en ongedaan maken. Hij kan zich aanstellen, hij kan drogredenen hebben, hij kan het vergeten, hij kan het ten onder brengen, hij kan zelfs proberen om zelfmoord te plegen, om er vanaf te komen, maar hij kan het nooit en te nimmer ongedaan maken in de moederschoot. Nou, dan voelt u wel wat er van de week gebeurd is. Ik wil niet sensationeel zijn. Maar wat hebben we aan leidslieden die de eerste beste beginselen van de Heilige Schrift niet weten? Wat heeft u aan leidslieden die niet door de Heilige Geest zijn ingeleid in deze dingen? En die nog zoveel te erger zijn. Wegvagen wat van de andere kant komt. Denkt u eenvoudig heel zakelijk wat er gebeurt. Daar is Christus bezig om het kind voor te bereiden. En het licht, het waarachtige licht over dit kind te doen schijnen. Het licht van de juiste verhoudingen. Het licht van het nieuwe leven. Het licht dat hem eens zal brengen tot de eeuwigheid. En dan komen de mensen met moeders besluiten. En geleerden, en ik weet allemaal niet wat. En die slaan het kind hersens in. En die maken een einde aan het gesprek van Christus, die het waarachtige licht is. Ze maken een einde aan die verlichting van een iegelijk mens komende in de wereld. U voelt wel, gemeente, dat is geen kleinigheid. Men zegt wel eens dat men van gewetensvrijheid spreekt. En het is zo'n mooi ideaal. Maar als ergens men bezig is te woeden tegen de gewetensvrijheid, juist waar het geweten gevormd wordt, daar moordt men het al uit. Wat een volk dat toelaat. Als er met 10 zijn, 10, we hebben erover gesproken, die nog bidden. En ik weet dat er mensen zijn die onwetend tot deze verschrikkelijke dingen zijn gekomen. Maar dan zie je, goddank, dat ze daarna vaak hun hele leven daar niet onderuit komen. En dan denken we ze te helpen door het weg te stoppen. Nee. Er zijn, God dank, velen die het zijn gaan laten aanpraten. Velen die hebben gemeend dat ze het moesten doen uit noodomstandigheden. Die omstandigheden kunnen zo verschrikkelijk zijn. Hoewel ze dikwijls helemaal niet verschrikkelijk zijn, het een luxe verschijnsel is. Maar het kunnen vreselijke verschijnselen zijn. Maar die mensen, die gaan eronder gebukt hun hele leven lang. En die weten het. En die kunnen vergeving krijgen. En hebben vergeving ontvangen. Inderdaad. Maar we moeten toch goed zien over het hier gaat. Het gaat er niet om, om te zeggen dat mensen niet vergeven kunnen worden. Als mensen inzien wat ze hebben gedaan, dan wordt het een heel andere zaak. Maar we moeten het niet wegpraten. Te zien wat hier gebeurt. Het wellicht is het het belangrijkste ogenblik van het leven. Dat Christus zelf verlicht in de moederschoot. Als het waarachtige licht. Een iegelijk mens komen in de wereld. Daar ben ik ervan overtuigd. Dat God zo groot is. Dat wij de mensen deze misdaden doen. Dat er een God is die ook zalig kan maken het ongeboren leven. Als ik dat niet meer kon geloven, dan zou ik moeite hebben om verder te spreken. Maar God is zo groot dat als door uiterlijk geweld het ongeboren leven waarmee hij zich bemoeit en wat hij verlicht, wanneer door uiterlijk geweld dit gesprek wordt afgebroken, dan is God machtiger om waar de wereld zo boos is, dat er geen plaats was voor hem in de herberg en ook niet voor velen van de zijnen, dat hij het gesprek en de verlichting voortzet in de eindeloze eeuwigheid van zijn heerlijkheid. Maar dat is geen vrijbrief om deze dingen te doen. De ergernissen, daar zijn de mensen voor afhankelijk van, voor verantwoordelijk, die ze doen. Gemeente, dames en heren, we zijn met ontzaglijke dingen bezig. Er is een toerusting. En we moeten nu niet alleen spreken waar het afgebroken is. Want Goddank zijn er heel veel mensen die het licht mochten zien. Mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Mensen die het soms helemaal kwijt zijn. Maar dan mag u ook weten, broeders en zusters, dat u toegerust bent. En dat Jezus in het voor uw geboorte u verlicht heeft. Een iegelijk mens verlicht. En uw geweten gevormd heeft. Wat nooit meer uitgeblust kan worden. En het verlangen in u gewekt heeft. Om in dat waarachtige licht. En door dat waarachtige licht te leven. We moeten niet alleen spreken vanavond over het afgebroken leven. Wij zijn geboren. We hebben het licht mogen aanschouwen. En het kan moeilijk en duister zijn in de wereld. En we kunnen soms helemaal niet weten waar we naartoe moeten. Maar dan is er altijd een verzinken mogelijk. Daarin, in die vaste en zekere wetenschap, in die behoefte. Om God te ontmoeten, dat waarachtige licht. En als die begeerte is, dan is het niet voldoende dat we in het verleden terugzinken. Dat is alleen om een helderder inzicht te krijgen. Maar dan leren we op een nieuwe wijze hem zien, in hem geloven. En als we in hem, als wij geloven, dan zal het zo zijn